Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
Beleggerspanel.
Zowel de Federal Reserve als de ECB komen deze week met een rentebesluit. En JP Morgan Chase redt de gevallen bank First Republic. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen, en Marco Groot van E-Days Week, ook bekend van de nog altijd veel bezochte NMK-website marcogroot.com. Welkom heren. Laat ik beginnen bij jullie laatste transactie, want dat is de aftrap van dit panel. Marco.
Ik heb een restaurant verkocht.
Je hebt een restaurant verkocht?
Een restaurant. Een van de dingen die ik bij Eat This Week doe, ons kleine bedrijfje, is niet alleen het adviseren van ondernemers bij overnames, verkopen, reorganisaties, maar ook daadwerkelijk het plan uitvoeren. En in dit geval gaat het om een van de beste Italiaanse restaurants in Amsterdam. En een van de eigenaren heeft een groot aandeelhouder uitgekocht. Dat was mijn transactie. Dit soort transacties doen we vaker. En dat doen we vooral op no-cure-no-pay-basis, omdat grote kantoren hier geen tijd voor hebben en kleine bedrijfjes niet weten wat ze ervoor moeten rekenen. En wij vinden dit soort transacties, als de bedrijven leuk zijn, echt heel leuk.
En wanneer is een bedrijf leuk? Als je daar ook lekker kunt eten? Of kijk je toch naar andere dingen?
Nee, wat, om een idee, vorig jaar hebben we een failliet bouwbedrijf toch voor een positief bedrag kunnen verkopen. We hebben bij een muziekfestival een nieuw verdienmodel gebouwd, zodat onbetaalbare DJ's toch wilden komen. Wat hebben we nog meer gedaan? Een bedrijf voor kleding voor invalide mensen verkocht aan een bedrijf wat meer capaciteit kon draaien. Dat soort dingen. En dat is voor mij de definitie van leuk.
We gaan even naar een reusachtig bedrijf, want Karel, stick to the plan. Chevron, geloof ik toch maar weer?
Nou ja, niet nog steeds. Want ik bedoel, geld verdien je op de beurs niet door te handelen, maar door te blijven zitten. En er moeten unieke gevallen aan de hand zijn voordat ik in actie kom. En we hadden natuurlijk in maart dit jaar dat beleggers dachten dat de bankencrisis er spontaan voor zou zorgen dat de wereldeconomie in rap tempo zou gaan afkoelen. Nou, toen ging Chevron van 150, van 190 naar 150. Terwijl de wereldeconomie aan het aantrekken was. Dus dan doe ik wat. En nu ben ik gewoon lekker aan het zitten en aan het wachten. En lekker met Mark
dus
en met jou aan het
ouwehoeren. Deze vraag over laatste transacties, ik kan hem aan jou beter niet stellen.
Ligt eraan. Als we een ruger beursklimaat krijgen, wel. Als het redelijk stabiel is, niet.
We gaan naar iets wat minder stabiel is. First Republic, de volgende gevallen bank in het rijtje van dit jaar. Het hele weekend lang hebben de Amerikaanse autoriteiten overlegd met partijen die een bod uitbrachten op die noodlijdende bank. En maandagochtend werd bekend dat JP Morgan Chase als winnaar uit de bus is gerold. En daarmee redt Jamie Dimon, topman van de grootbank, voor de zoveelste keer, laat ik het maar eventjes veilig zeggen, een zwakkere broeder. Ja, ik kan me toch voorstellen, het is een beetje een soort financiële Netflix, hè? Zo'n weekend waarin er van alles gebeurt. Volg je dat dan ook op de voet, Marco? Of denk je, ik haak in bij de laatste aflevering?
Dit is de spanning en sensatie die ik het allerleukste vind. En waarom vind ik het heel leuk? Omdat er in wat jij net zegt al een hele grote tegenstelling zit. Je zegt aan de ene kant redden en aan de andere kant als winnaar uit de bus komt. En het vreemde is dat die twee dingen normaal niet in één zin horen en nu heel goed daarin passen.
Ik kan inderdaad toch wel zeggen dat het weer voor een koopje is, of niet? Dat
je JP Morgan heeft hier echt een fantastische transactie gedaan. En het heeft een bank gered die niks fout heeft gedaan. En het heeft ervoor gezorgd dat JP Morgan nog een stukje groter en nog een stukje meer geld verdient.
Zal ik wat getallen noemen, Thomas?
Ja. Ik reken op jou.
Oké, ze krijgen een hele aantrekkelijke lening van 50 miljard. Ze krijgen 13 miljard vanuit de Federal Deposit Insurance Corporation, de FDIC.
Ze moeten zelf toch ook wat bijdragen aan het depositostelsel?
Bijdragen,
meen ik.
Klopt, maar ik luister dan meteen wat Jamie Dimon de dag erna gezegd heeft. Van ja, de komende 5 jaar zullen we waarschijnlijk de winst met 5 miljard zien oplopen. Dus feitelijk is het, ze kopen schulden voor een spotprijsje. De belastingbetaler pakt een gedeelte van het verlies. En als je dan luistert naar wat er maandagochtend op de beurs gebeurde, bij de eerste openingstik werd de totale beurswaarde van JP Morgan 18 miljard extra waard. Dus JP Morgan heeft 18 miljard aan beurswaarde in een weekend verdiend.
Hoe kan zo'n... Oh ja, Marco, geen gang.
Klopt niet, want je zegt de belastingbetaler. Hè? Het komt uit het potje van de FDIC. En de FDIC-pot wordt gevuld door banken die daar een contributie aan betalen. Dus een deel Ze hadden 30 miljard geleend van de FDIC. Daarvan was 5 miljard van JP Morgan. 25 miljard wordt teruggestort. En die 50 miljard is een lening, ook van de FDIC. Die zouden ze op den duur weer terug moeten betalen. En de enige echte garantie die erin zit, is dat ze voor 80% garant staan voor de leningen die ze overnemen. Daarvan is 80% residential en 20% is bedrijven. Dus het risico is heel laag. Dus de kans dat de belastingbetaler daar niets voor betaalt, is enorm. Te meer omdat de FDIC het grootste gedeelte van die kosten dekt.
Karel?
Nou ja, dat klopt wat Marco zegt. En ik kijk graag naar die cijfertjes. En beleggers zijn echt dol enthousiast. En we zijn weer terug voor het tijdperk van 1913, toen de Fed werd opgericht. Want bij de grote crisis in 1906 was echt de meneer JP Morgan met die achternaam, die alle banken ging redden.
En maar wat is er gebeurd bij een bank, zeg jij Marco, die niks fout gedaan heeft? De 14e bank van de Verenigde Staten is, of was, hoe je het wil uitdrukken,
ja,
dat er toch donkere wolken zich samenpakten. Heeft dat dan alles te maken met de dynamiek die veroorzaakt is door de voorgangers van First Republic dit jaar?
Bankieren is vertrouwenswerk. Dus een bank is de kluis van de welvaart. In deze bank waren er heel, heel veel klanten die veel rijker waren dan het depositogarantiestelsel garandeert. Die $250,000, wat bij ons 100.000 euro is. Op het moment dat die mensen zien wat er gebeurt bij Silicon Valley Bank, zonder dat ze naar alle technische details kijken en denken, hey, dit lijkt wel op het tweelingbroertje van Silicon Valley Bank, misschien moet ik wat van dat geld wat ik meer dan die $250,000 heb, daar maar eens weghalen. En het mooiste voorbeeld is meneer Zuckerberg. Die heeft daar 4 miljard staan op een balansentaal van, wat was het, 173 miljard? Ja, als Zuckerberg denkt van, dit voelt niet heel erg senang, ik parkeer het bij de bank van meneer Diamond, want daar voelt het een stuk veiliger. Ja, dan is die ene withdrawal van meneer Zuckerberg al een heel groot liquiditeitsprobleem voor die bank.
Met deze deal begrijp ik goed dat ook die onverzekerde tegoeden, dus boven dat depositogarantiestelsel, boven die $250,000 gered zijn. Dus ja, eigenlijk is iedereen gered, dus kunnen we het weer hebben over moral hazard. En wie maakt me wat? Want uiteindelijk, einde van het liedje, worden we gered.
Klopt, maar zo ging het ook in 2007 en in 2008. Dus eerst werd iedereen gered, totdat op een gegeven moment in september 2008, anderhalf jaar na het uitbreken van de mondiale financiële crisis, dat opeens iemand niet werd gered. Dus het is nog steeds verstandig van meneer Zuckerberg om zijn geld weg te halen. Ik zat even het FD te lezen. En daar kwam toevallig net ook meneer Zuckerberg voorbij, dat hij 6 miljoen geleend heeft voor een huis tegen 1%. En dat laat meteen het probleem zien. Want als banken lenen tegen 0% en het uitzetten tegen 1%, kunnen ze geld verdienen. Maar ja, op het moment dat de rente stijgt naar 3, 4, 5%, dan betaalt Zuckerberg nog steeds zijn procent. Maar die korte termijn lening moet wel elke keer worden doorgerold.
Dat zie je natuurlijk nu op meerdere plekken verkeerd gaan. Het verschil tussen kort en lang.
Ja, en dat is ook het probleem.
Ja, dat is inderdaad dan ook het probleem.
Dus dat heet asset liability management. En een goede bank heeft zijn asset liability management op orde. Dus dat betekent dat je de verplichtingen die hangen aan, dus de rentebetaling die hangen aan je bezittingen en je schulden, dat die ongeveer dezelfde duur hebben. Op het moment dat je gaat spelen met die duration, met het verschil in die tijdsduur, dan wordt het riskant.
Maar dat gebeurt toch standaard? Want op het moment dat wij een hypotheek afsluiten, dan leen je toch ook voor 10, 20 of 30 jaar, en dan wordt het op 1, 2 jaar basis gefinancierd. Dus dat gebeurt overal.
Ja, en in dit soort snel stijgende rentemarkten, dan kan het zijn dat een deel gesqueezed wordt. En op het moment dat je dan een vertrouwenscrisis hebt, waardoor je liquiditeit misloopt, dan kan je dat gat niet snel genoeg dichten en dan gaat het mis. Anders raakt het alleen de winstgevendheid van de bank, en in dit geval raakt het de balans van de bank.
Er waren naar verluid 6 kandidaten voor de First Republic Bank. Uiteindelijk werd het JP Morgan als winnaar uit de bus, om dat nog maar eens te herhalen. Zal dat nou spannend geweest zijn, of heeft JP Morgan inmiddels zo'n reputatie, zo'n positie opgebouwd, dat als die zich melden, de uitkomst wel van tevoren vaststaat?
Ik weet het niet. En ik ben wel benieuwd hoe Marco daartegen aankijkt. Want ik heb ook de regeltjes even nagekeken. Op het moment dat je als spaarbank, als een bank, JP Morgan, meer dan 10% van de totale spaargeld in een land hebt, mag je geen andere bank overnemen. Dus ik zou denken, JP Morgan, doe maar niet mee. De deals zijn zo goed dat ook die andere 5 partijen misschien een goed bod hadden kunnen uitbraken. Maar JP Morgan mocht toch meedoen. Ja. Dus de regels werden eventjes genegeerd.
Zometeen uiteraard de reactie van Marco. Maar ik gooi het toch ook nog even Arno Boot tussendoor. Die was gisteren het gast in dit programma. Hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten. En hij was duidelijk, die banken, met name deze, die worden veel te groot.
We komen er in ieder geval door te zorgen dat financiële instellingen niet de omvang kunnen krijgen. Dus dat we nooit dingen oplossen op een wijze waarop we instellingen alleen maar groter maken. Je bent hostage, je bent een gijzeling van de nieuwe financiële instelling. Zo moet het absoluut niet.
Zo moet het absoluut niet. En zo is dus eigenlijk wat er afgelopen weekend is gebeurd. Ben je het met Boot eens?
Ja. Ik kan niet anders zeggen. JP Morgan begint zo gruwelijk groot te worden. Ik heb vanochtend even gekeken. Volgens mij 100 keer groter dan ABN AMRO. Hè? Dus ABN AMRO heeft een balansvertaal van 380 miljard. JP Morgan is 100 keer groter. En de price to book, hè, dus de aandelenkoers ten opzichte van de boekwaarde van het aandeel. Bij Deutsche Bank hebben we in de Big Five, onder andere met Arno Boot even aangeraakt. Die is 0,3. Bij ABN AMRO is die 0,6, 0,7. Bij JP Morgan is die anderhalf keer.
Maar dan moet je dus JP Morgan van tevoren uitsluiten van het meebieden op zo'n noodlijdende bank.
Om marktconcentratie tegen te gaan, zeer zeker. Tegelijkertijd...
regels.
Ja, het is de regel. En die regel is volgens mij overtreden nu. Maar als de stress heel hoog is, dan zijn er soms momenten... Niet dat ik het rechtvaardig, hè, maar dat het de verklaring is... dat die regels even genegeerd worden om de boel te helpen.
De markt gaat om 12 uur Nederlandse tijd open. Dus laat al die andere banken tot 11 uur onderhandelen. En geef daarna JP Morgan deze fantastische deal... met 18%, 18 miljard aan beurswaarde erbij in één tik.
Maar mocht je de regels volgen, dan was dit nooit gebeurd.
Nee, maar als je meer dan 10% van het spaargeld hebt... van een land, van de Verenigde Staten... mag je geen andere bank overnemen.
Maar dan moeten de aanbiedingen of de biedingen van die andere banken... dermate in het niet zijn gevallen bij wat JP Morgan biedt... dat er blijkbaar toch een overweging is om die regels... zij tijdelijk in de heat of the moment te negeren.
Helaas waren de deuren dicht en ik ben geen vlieg op de muur.
We gaan naar beslissingen die transparanter worden genomen... althans naderhand worden toegelicht.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
En dat zijn dan de besluiten van de centrale banken. Karel Merks en Marco Groot zijn de leden van het beleggerspanel. En die centrale banken, de Fed en de ECB... die komen woensdag en donderdag met rentebesluiten. Zou het nou nog uitmaken, de paniek die er toch ook weer is... bij zo'n Amerikaanse bank die gered moet worden... dat de Fed denkt, nou weet je wat... We pauzeren nu alvast. Karel Merks begint heftig nee te schudden, dames en heren.
Nee, zeker niet. Het mooie is dat alles duidelijk is wat er gaat gebeuren. Want we hebben zogenaamde Fed futures. Dus beleggers handelen in die futures om te kijken wat de rente gaat worden. Ik heb net even vlak voor de uitzending gekeken. En we zitten nu op 98% kans op een kwartje. Dus iedereen verwacht een kwartje. Als het dan geen kwartje wordt, raakt iedereen in paniek. Ik bedoel, doe je er twee kwartjes, dan denkt iedereen, oh my god, inflatie rijst de pan uit. Doe je helemaal niks, dan denkt iedereen, de Amerikaanse economie is veel harder aan het afkoelen dan dat iedereen denkt, en breekt de paniek uit. En we hebben zoiets wat in het Amerikaans heet forward guidance. Dus elke week heb je meerdere toespraken van de Amerikaanse leden van de Fed om te vertellen hoe ze naar de toekomst kijken en wat ze gaan doen.
Dus daar zal niemand van gaan schrikken.
Het wordt een kwartje morgen.
Marco, wordt een kwartje?
Ja, ik kijk met open ogen naar Karel, want ik dacht dat het getal nog 80% was, maar het is inmiddels 98%.
Ik zit te veel op mijn mobiel, maar. Ja.
en ik denk dat de Fed vooral ervan uitgaat dat ze nu de markt rustig moeten houden. Dus als 98% van de mensen dat verwacht, dan kan je daar beter aan tegemoet komen.
En dan hou je toch de ingewikkelde situatie, althans voor als je er niet eindeloos over nadenkt, dat het dus goed is dat er signalen zijn dat de economie aan het afkoelen is. Banen, lonen, dat het hoogtepunt achter de rug is.
Ja.
Want afkoelen betekent dat de Fed het op de iets langere termijn rustig aan kan gaan doen. Er wordt zelfs gesproken door de meerderheid over een pauze hierna.
Ja, en dat kan je eigenlijk ook voor de Europese markt zeggen. Want als je jaar op jaar gaat kijken, dan was de inflatiespike door de zomer heen en richting oktober het allerhoogst wereldwijd. Als nu de economie afkoelt en deze rentetarieven zich een beetje op deze manier doorwerken, dan kan het zomaar zijn dat die inflatiecijfers jaar op jaar heel erg gaan meevallen en dat afvlakken van die rentestijgingen.
Die inflatie is toch nu, zeker als je kijkt naar het Europese cijfer, nog altijd rond de 7%.
Ja.
Dat komt niet in de buurt van die beoogde 2%.
Wat was het oktober vorig jaar, weet je dat nog?
Was, ja, ik kijk, negen... heb jij je scherm nog bij je?
Ik heb het opgezocht, joh. Oh. Dus, ik zuig het niet. Maar het was vorig jaar oktober was tussen de 9 en de 10% afhankelijk van welk deel van de wereld je naar kijkt. Dus de kans dat dit jaar op jaar in die periode nog een keer 5, 6, 7% is, is redelijk aan het dalen. En dus accommodeert het een minder scherpe rentestijging.
Nou, zei volgens mij het IMF vorige week nog dat de ECB er goed aan zou doen om tot medio volgend jaar door te gaan met renteverhogingen. Dus die voorzien nog wel een langere remweg, Karel.
Ik geloof daar niet in. Want als je kijkt naar hoe lang het euroblok bestaat, dan zal het zijn 25 jaar, want 98 zijn de financiële markten overgegaan. Dan waren er maar twee periodes waarin de ECB zegt we gaan verhogen en de Fed zegt we gaan pauzeren. Het was in de zomer van 2008, toen in juli de ECB de rente verhoogde. En dan moesten ze heel snel op terugkomen en het pad van de Fed gaan volgen. Tweede keer was of 2011 of 2012 met de eurocrisis. En toen moesten we ook binnen een paar maanden alweer terugkomen. En ik denk echt, omdat we in een dollarwereld leven en nog steeds 85% van de wereld in dollars wordt afgerekend, de wereldhandel, dat de Fed de leidende centrale bank is. Dus als het werkelijk klopt dat de Fed gaat pauzeren en misschien wel gaat verlagen richting het einde van het jaar, wat ook al is ingeprijsd, dan volgt de ECB en dan...
Aangezien dit het beleggerspanel is, nog even de karakteristieken. Inflatie daalt rustig door, zou je kunnen stellen. Economie remt ook af. Wat betekent dat voor de portefeuille? Hoe richt je die goed in op die omstandigheden, Marco?
Ja, ik vind het heel interessant dat iedereen die ik spreek, en ik heb gisteren bijvoorbeeld een projectontwikkelaar gesproken, met die andere klusjes spreek ik heel veel ondernemers, iedereen verwacht een slowdown. Dus iedereen is negatief en verwacht op een deuk in de markt. Interessant is dat door het verkopen van First Republic aan JP Morgan, de Amerikaanse overheid, eigenlijk een soort poet onder de markt heeft weggegeven. Die zegt, joh, als misgaat, dan vangen wij de ellende wel op. Dus de downside, voor mijn gevoel, op die manier, kan best wel eens heel erg beperkt zijn. Dan zit het grootste risico van de markt, dus voor beleggers nog, in de estimates van analisten. Dus als die hard naar beneden komen, dan kan je nog wat downside zien. Maar als die redelijk oké zijn, dan kan die downside wel eens heel beperkt zijn.
Marco, ik ben heel nieuwsgierig hoe je tegen het volgende aankijkt. Gewoon als je kijkt naar de geldhoeveelheid, die onder andere wordt bepaald door banken, door het wel of niet uitlenen van geld. Die is voor het eerst sinds de jaren 30 daalt die. Dus de M2 is echt negatief. Dus de vraag is van, ondernemers hebben misschien plannen, maar kunnen ze wel geld lenen bij banken? Ik denk dat Amerikaanse banken niet bereid zijn om net zoveel geld uit te lenen als eerst. Want als je kijkt naar een jaar geleden, was er 18 biljoen aan spaargeld. Nu is er 17 biljoen aan spaargeld. Dus 1000 miljard is weggehaald als spaargeld. Dus banken zijn dus minder sterk, minder happig om geld uit te lenen, waar we het net over hadden. Banken lenen kort en letten het ook weer lang uit. We hebben een inverse yield curve. Dus banken zullen steeds minder bereid zijn om geld uit te lenen.
We gaan naar je vraag, Karel.
Ja, dat is een hele lange inleiding.
Dus mijn vraag is, op het moment dat banken alleen maar gaan afremmen en minder geld gaan uitlenen, dan mogen ondernemers misschien wel plannen hebben, maar als ze geen geld krijgen, is er een probleem.
Ja, oké. Even denken hoor, zonder dat ik helemaal op je inleiding inga. Die rem zit er al op. Dus banken zijn al heel erg voorzichtig.
Klopt, maar
je ziet het in de onroerend goedmarkt. Hè. Dus in Nederland zijn de kosten voor commercieel onroerend goed om daarop te lenen 200-300 basispunten gestegen. En de LTV's, dus hoeveel je mag lenen ten opzichte van de waarde, al 10% gedaald. Dat even gebruikend als metafoor voor het hele bedrijfsleven in Nederland, betekent dat banken al op die rem staan. Tegelijkertijd klotst bij private equity fondsen nog steeds het geld over de klip heen. En zijn we nog steeds bereid om uit eten te gaan en andere uitgaven te doen. Dus die geldhoeveelheid die daalt een beetje, maar niet op een dramatische manier.
Nee, maar het is iets wat heel langzaam gaat.
De bereidheid is nog steeds heel groot.
In een jaar tijd zijn we in de Verenigde Staten 1.000 miljard aan spaargeld kwijt. De gemiddelde rente is 38 basispunten. Bij de overheid krijg je 5. Dus je bent lief van de portemonnee als je niet wat geld verhuist naar market money funds. Dus ik denk dat gewoon het bloeden langzaam maar beetje blijft door zal gaan.
We gaan naar iemand die daarvoor waarschuwde, namelijk Charlie Munger. De zakenpartner van Warren Buffett gaat zo'n eeuw mee nu ongeveer, dus die weet wel waar die het over
held,
heeft. Heeft de Financial Times gebruikt om toch maar eens te waarschuwen voor wat er mis kan gaan in het commerciële vastgoed. Het volgende grote probleem. We moeten het helaas voor Charlie wat korter bespreken, maar dat is al een deel van zijn waarde kwijt. Ten opzichte van de piek van vorig jaar. Er ligt nog een forse daling in het verschiet. Tegelijkertijd doet dat dus iets met die boekwaarde en het onderpand. Hoe groot wordt deze problematiek, Marco?
Ja, de vacancies in Amerika zijn op recordniveaus.
Van de afgelopen jaren?
Ja.
Dus niet vanaf de afgelopen 20 of 10 jaar, maar de afgelopen jaren is dat opgelopen. En ik vond zelfs San Francisco wel mooi. Er was eerst stond 4% van het commerciële vastgoed leeg in 2018. En nu is het 29, hè, bijna 1 op de 3 panden.
Ja.
En dat bij bedrijven, bij banken staat nog de waarde van die panden in de boeken. Maar ja, die waarde verandert pas als je een transactie doet.
Ja. Marco?
De waarde verandert als je een transactie doet. En het probleem ontstaat op het moment dat je rentebetalingen en je aflossingen niet meer kan doen. Die problemen die liggen nog steeds relatief laag en die kunnen best een beetje oplopen. Maar eigenlijk een beetje ook terugkomen tot wat Thomas net vroeg. Dit zit al in de markt verwerkt. Hier zijn we al aangekomen. Dus kan het nog heel veel slechter worden? Ik denk het niet.
Maar even wat simpel voorbeeldje. Van 80% van het commerciële vastgoed staat bij de regionale banken.
Mm-hmm.
Aan de ene kant van de balans staat spaargeld en elke week loopt daar spaargeld weg. Dan worden de problemen toch langzaam een beetje erger. Omdat een bank, als het kapitaal wegtrekt, wordt je eigen vermogen wordt minder. En uiteindelijk, als het niet doorgaat, dan bloed je dus langzaam leeg.
Maar is het bezit van regionale banken of is het gefinancierd door?
Gefinancierd door.
Dus de financiële verplichting ligt nog steeds bij de eigenaar, niet bij de bank.
Maar die kantoren zijn toch ook het onderpand voor heel veel leningen, waardoor banken uiteindelijk in de problemen zouden kunnen komen of die leningen krijgen in het predicaat slechte leningen?
Ja, absoluut. Dat kan zeer zeker gebeuren. Ja.
Nou ja, daar kunnen we dan nu lichtzinnig over praten. Maar slechte leningen, dat is toch wel een serieus te nemen probleem?
Dat kan ook een serieus probleem worden op het moment dat het langer doorloopt. Dus de komende 1-2 jaar zijn heel cruciaal daarin. Dus terugkomend op wat je net zei, zit het al in de markt. Hè? Dus kunnen we nog een deuk verwachten. Die deuk kan op basis van wat ik nu zie, maar dat is altijd een aanname, hè, niet heel groot zijn, omdat heel veel negativiteit daar al in zit. Ik ga ervan uit dat mensen die dit onroerend goed bezitten ook weten dat dit eraan komt en aan het herfinancieren zijn. Op het moment dat het hun niet meer lukt, dan komt het op het balans van de bank. En als die bank dan niet genoeg eigen vermogen heeft, dan krijgen we misschien weer JP Morgan, die voor een dubbeltje op de eerste rang zit.
Gras aan het groeien is of verf aan het drogen. Dus het gaat echt heel erg langzaam. En de vraag is van, het laatste punt wat ik wil maken is, vergeet niet dat op het moment dat je de rente verhoogt, dat het gemiddeld 1 à 2 jaar duurt voordat die volledige renteverhoging in de economie verwerkt is. Dus we krijgen de komende maanden krijgen we nog afremming te krijgen door al die renteverhogingen van vorig jaar.
Karel Merk, beleggersbelangen, dank voor je komst. De Marco Groot van Eight Days a Week. Fijn dat jullie in het beleggerspanel zaten.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen praat ik verder met mijn zakenpartner en gaan we het hebben over het flexibiliseren van je facturatie. Blijf luisteren.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.